Dit is een podcast van het RD. Bij ons thuis. Een podcast over christelijke opvoeding met Evert Barten.
Als er ergens veel over gepraat is de afgelopen jaren, dan is het wel over autisme en ADHD. Deze stoornissen kunnen het leven van kinderen behoorlijk beïnvloeden. En die van hun ouders. In deze 17e aflevering van Bij ons thuis praat ik met Gerdien van Wijk. Ze is psychosociaal en gedragstherapeut bij begeleidingscentrum Devia in Zwijndrecht. En ze is specialist op het gebied van autisme en ADHD. Ja, klopt het een beetje wat ik net zei, Gerdien? Ik bedoel dat autisme en ADHD echt onderwerpen zijn waar de afgelopen jaren heel veel over gepraat is.
Ja, ik denk dat dat wel klopt. Als we bijvoorbeeld kijken naar ADHD, waar de laatste decennia ook vrij veel aandacht aan is besteed. Diagnose ADHD werd gesteld, steeds vaker gesteld. Zie je bij ADHD bijvoorbeeld wel dat de berichtgeving heel verschillend is. Je hebt eigenlijk een groep mensen die vindt ADHD of beschouwt ADHD eigenlijk meer als een modeverschijnsel. Maar er is ook echt serieus onderzoek naar gedaan.
En modeverschijnsel is echt zo van, ja, het zit een beetje tussen de oren. En je moet er ook een beetje bij horen om te zeggen dat je kind iets heeft.
Ja, dat. Maar ook bijvoorbeeld het kind krijgt misschien te weinig aansturing vanuit de ouders. Of ouders zijn niet streng genoeg. Dus het wordt eigenlijk een beetje gebagatelliseerd.
Mm-hmm.
Maar er wordt ook wel meer onderzoek nagedaan, gelukkig.
En dat is de reden waarom er toch wel meer aandacht voor is, ook in de gezinnen, en dat er toch wel meer over gepraat wordt.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, precies.
Ja. En als we bijvoorbeeld naar autisme kijken, de diagnose autisme komt natuurlijk eigenlijk uit de gehandicaptenzorg, uit mensen met een verstandelijke beperking was bekend dat zij autisme hadden. En eigenlijk de laatste decennia is bekend dat ook mensen met een normale begaafdheid of met een hogere begaafdheid ook autisme kunnen hebben.
Maar dat is dus nog niet zo heel lang bekend dus?
Nee.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Nee.
Ja.
Nee. Ik denk dat de afgelopen 30 jaar dat daar dat eigenlijk in beweging is. Dat het ook bekend is dat, dat het bij mensen met een normale of een hogere begaafdheid speelt. En tot voor kort zie je daardoor wel dat de diagnose autisme heel veel stigma kent. Dat het heel erg als stoornis benadrukt wordt. Mm-hmm. Dus daar kleven wel wat negatieve associaties aan.
Ja.
Maar dat is wel wat aan het veranderen, ook met name de laatste 10 jaar.
Het is ook wel een containerbegrip, hè, autisme.
Ja, we spreken tegenwoordig eigenlijk ook van autisme spectrumstoornissen. Dus niet meer over de term autisme alleen. Maar sinds de DSM-5 wordt gebruikt voor het diagnosticeren, gaat het meer over autisme spectrumstoornissen.
Ja. Nou, ik ga daar zo nog even een vraag over stellen, hoor, over de precieze definities, zodat we weten waar we het over hebben. We zitten er eigenlijk al een beetje in, hè, in het gesprek. Laat ik je nog even welkom heten in deze podcast. Ja. Fijn dat je er bent om over dit onderwerp met ons te praten. Je bent specialist op dit gebied, heb ik net al even genoemd. Waarom boeit dit onderwerp jou zo?
In mijn omgeving heb ik zowel met autisme als met ADHD te maken. En daardoor was ik in mijn studietijd heel erg geïnteresseerd in het onderwerp. En dan heb ik het nu met name over autisme. Ik kwam erachter dat bijvoorbeeld toen ik het vak klinische psychologie volgde, dat eigenlijk mijn anderhalf kantje over autisme spectrumstoornissen ging. Het was dan eigenlijk ook nog een heel soort medische verhandeling. En het vertelde me eigenlijk niks over de praktijk. Dus dat nodigde me eigenlijk een beetje uit om daar meer in te verdiepen, in het onderwerp te verdiepen. Toen ging ik daarna stage lopen bij Devia, waar ik dus nu ook nog steeds werk. En een van mijn opdrachten daar was om trainingen te maken voor mensen met autisme die veel stress ervaren. En mensen met autisme die veel of overmatig gamen. Dus die trainingen heb ik in mijn stagetijd daar gemaakt. Ja, dan ben je wel min of meer verplicht om ook daar je kennis verder in uit te diepen.
Ja, precies. Maar het onderwerp heeft je dus ook wel gepakt, zeg maar.
Ja, echt. Ja, dat kan ik wel zeggen. En dat komt ook eigenlijk omdat ik kwam erachter dat zowel ik zelf, maar ook in het algemeen mensen heel weinig weten over autisme en ADHD. Mensen hebben vaak wel een bepaald beeld van wat het dan moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan autisme. Dat mensen toch het idee hebben van Mensen die moeilijk sociaal contact kunnen maken, die fladderen met de handen, die een soort starre interesses hebben of niet echt veranderen
kunnen. Zijn of ongecontroleerd.
In geval van ADHD. Ja. En wat mij vooral boeide was de veelkleurigheid die je ziet bij kinderen, maar ook bij jongeren en volwassenen met autisme en ADHD. Ik ben eigenlijk nog nooit dezelfde soort persoon tegengekomen.
Je kunt geen stickertjes plakken.
Nee, absoluut niet. En het heeft mij ook al uitgedaagd om echt meer te kijken naar de bron. Hè. De wetenschap is nog niet helemaal over uit wat precies de oorzaak is van autisme en ADHD. Maar wel dat de bedrading van deze mensen daadwerkelijk anders verloopt.
En de bedrading, ja, ik ben een leek op dit gebied, dus je moet me even helpen. Wat is bedrading? Want ik zie nu allemaal technische dingen voor me. Maar
Het is een beetje een plastische omschrijving, denk ik. Als ik zeg bedrading, dan heb ik het eigenlijk over de manier van informatieverwerking in het hoofd. Ja, dus de manier waarop informatie binnenkomt bij mensen en hoe ze eigenlijk... Hoe dat eigenlijk verwerkt wordt in de hersenen.
Prikkels en precies. Ja. Nee, dan weten we waar we het over hebben. Want dat is met dit onderwerp toch wel belangrijk, hè? Ja. Hey, en dat brengt mij ook op de vraag. Kun je een definitie geven van autisme en een definitie geven van ADHD? Waar hebben we het over?
Definitie. Ik zal proberen het heel kort samen te vatten. Misschien is dat definitie, dat vind ik dan snel een verarming of zo van wat het is. Autisme is een neurobiologische stoornis. Waarbij er problemen zijn, zoals ik wat net al zei, in de verwerking van informatie. Informatie wordt vertraagd of ook via andere routes in de hersenen verwerkt. En ook het filteren tussen belangrijke en onbelangrijke informatie die binnenkomt, laat verstoringen zien. Dat zijn eigenlijk hoofdzakelijk wat er gebeurt bij mensen met autisme in het hoofd. Mm-hmm. Bij ADHD, de afkorting staat voor Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, kent eigenlijk drie belangrijke problemen die ook in de informatieverwerking zitten. Dat eerste is aandachtsproblemen in de zin van concentratie en ergens de focus op vast kunnen houden. Het tweede is moeite met impulsonderdrukking of impulscontrole. Ik zeg wel eens wel een gaspedaal, maar geen rem hebben.
Oh ja.
Met of zonder hyperactiviteit. Hyperactiviteit is dan de derde. Waarbij het belangrijk is om te weten dat bij mensen die, of bij kinderen die hun hyperactiviteit zichtbaar in het gedrag laten zijn, dat meer naar buiten toe ook hun onrust laten zien. Mm-hmm. Maar dat mensen die eigenlijk ADHD-vorm hebben zonder hyperactiviteit vaak wel heel chaotisch en druk zijn in hun hoofd.
In het hoofd, precies. Ja. Ze lijken best wel veel op elkaar, hè? Autisme en ADHD.
Ja, het is ook wel aan elkaar verwant.
Maar je kunt niet zeggen dat ADHD binnen het spectrum van autisme valt, toch?
Nee. En je ziet ook wel bij ADHD dat bepaalde problematiek die bij autisme wel speelt, bij ADHD niet speelt. Zoals bijvoorbeeld, denk ik aan de sociale interacties. Kinderen met ADHD laten vaak wel meer sociaal passend gedrag zien. In die zin ook. Hè, als je bijvoorbeeld een kind met ADHD aanspreekt op het gedrag na een boze bui, kunnen zij vaak wel heel goed een terugkoppeling maken van, en daarvan leren voor de volgende keer. Bij kinderen met autisme is dat vaak toch een heel stuk lastiger.
Ja, precies. En nog even voor de helderheid. ADHD staat dus niet voor alle dagen heel druk.
Nee.
Dan hebben we dat in ieder geval uit de weg geruimd.
Als gezin toe aan vakantie? Kies dan voor Bungalow Park Hoge Heksel en boek één van onze vakantiehuizen of nieuwe lodges aan het water. Geniet van ons overdekte zwembad, een fraaie recreatieplas, de zondagsrust en het Twentse landschap. Kijk voor meer informatie op bungalowparkhoogheksel.nl.
Ja, deze podcast gaat over opvoeding. Hè? Dus laten we ons vooral ook richten op de opvoeding en alles wat daarbij komt kijken als er sprake is van een stoornis bij één of meerdere kinderen in een gezin. Uh-huh. Ja, ik vroeg me af, hoe moeilijk is het om als ouders vast te stellen dat je kind een stoornis heeft? Want ja, het ene kind is druk, het andere kind is nog weer wat drukker. En maar ja, welke mate van drukte is gewoon? Hoe lastig is dat?
ja, ouders vermoeden in de regel wel dat er iets is met hun kind. Vaak zie je dat die vermoedens bij, als er sprake is van autisme, ook wat sterker zijn dan bij ADHD. Ouders hebben vermoedens, als ik even me dan eerst richt op ADHD, gaat het vaak in combinatie met school. De leerkracht geeft bijvoorbeeld aan van het kind heeft moeite met opletten. Er zijn signalen dat ze instructies niet goed kunnen opvolgen. En dat komt ouders dan ook vaak wel bekend voor.
Want dat hebben ze thuis ook ervaren.
Ja. Dus dat is vaak, bij ADHD zie je het vaak in combinatie met school, dat kinderen, even tussen aanhalingstekens, door de mand vallen. Mm-hmm. Bij autisme hebben ouders wel regelmatig al eerder iets door. En dat is dan vaak dat een kind bijvoorbeeld geen passend sociaal gedrag laat zien. Of extreem angstig reageert op andere mensen. Verstart reageert op andere mensen. Of niet goed kan afstemmen. Of bijvoorbeeld blokkeert bij onverwachte veranderingen. En ouders kunnen dan soms al echt voor lastige situaties staan.
Dus als ik het... Als ik het goed begrijp, dan is het bij kinderen met ADHD, komt het eerder openbaar aan de cognitieve kant?
Ja.
En bij het autisme meer aan de sociale kant?
Ja.
Sociaal-emotionele kant.
Ik denk dat dat wel juist is.
Ja, precies. Nou ja, dat is voor ouders natuurlijk wel heel helpend om dat te weten, zodat ze, om te kunnen plaatsen van, wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Ja, en bijvoorbeeld prikkelgevoeligheid, dat zie je bij beide stoornissen wel. Dat is bij het ene kind wat duidelijker aanwezig als bij het andere kind. Maar wel een probleem wat ouders vaak opmerken. Dat kinderen bijvoorbeeld heel heftig reageren op geluid of op licht of op geur. Dus eigenlijk de zintuigelijke informatie, dat ze die heftig oppakken.
Ja, precies. Hey, en op het moment dat je als ouder die dingen opmerkt, wat is dan de eerste stap?
Dat hangt echt een beetje van de situatie af. Je ziet in de praktijk denk ik regelmatig dat ook bij consultatiebureau bezoeken. Dat, zeker als er sprake is van autisme. Meestal wat eerder dan ook, dat ook daar het een en ander wordt opgemerkt. Hè? En dat er ook van daaruit wel advies wordt gegeven.
Al heel vroeg dus. Hè?
Dat gebeurt niet altijd. Leeftijd. Maar dat kan dus wel.
Ja.
En wat ik net zei, ADHD kan ook op je hele jonge leeftijd. Maar zie je toch vaak dat het, als het kind schoolgaand is, dat het dan, dat je het dan meer in.
Ja. 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 Oké. Okay. Hey. Hoe belangrijk is rust en regelmaat voor deze gezin?
Ja, eigenlijk een voorwaarde. Dus heel belangrijk.
Absoluut een voorwaarde.
Eigenlijk
voor alle gezinnen.
Hè? Ja, maar in het bijzonder voor deze kinderen denk ik wel.
Omdat ze er zoveel baat bij hebben.
Ja. Waarbij het altijd wel weer zoeken is ook naar een bepaalde balans. Enerzijds, wat kan je het kind aanleren ook? Hè? Dat het in de basis wel een bepaalde flexibiliteit aangeleerd heeft. Aan de andere kant kun je ook zien of ook bekijken van welke vaardigheden kan dit kind vergroten. Ten opzichte van de aanpassingen die je ook kunt doen in het gezin.
Je noemt balans. Hè? Mm-hmm. Daar had ik inderdaad nog wel een vraag over. Want dat lijkt me heel erg lastig om die balans juist te vinden.
Ja.
Hè? Van aan de ene kant wil je niet dat je andere kinderen zonder die stoornis in een keurslijf geplaatst, gedwongen worden. Zo van dat wil je niet. En aan de andere kant moeten kinderen toch ook rekening houden met die beperking van broer of zus. En tegelijkertijd, het kind met het stoornis moet ook weer rekening leren houden, misschien wel met het gezin, in zoverre dat het kan.
Ja.
Lijkt me vreselijk lastig.
Ja, dat is het ook wel. Ik zei net ook al, die balans, dat is gewoon best wel een uitdaging. Je bent als gezin geen instelling.
Nee, precies.
Dat moet je ook niet willen.
Nee.
Maar tegelijk kan je kind echt zo'n vaardigheidstekort hebben, waardoor die echt niet goed kan functioneren als er geen basisstructuur is. Ik denk wel dat het belangrijk is om dan ook te kijken wat is de gezinscultuur? Hoe gaan we hier met elkaar om? En hoe kunnen we daar toch een bepaalde structuur voor inbouwen? De broertjes en zusjes zonder stoornis niet het idee hebben we wonen in een instelling.
Ja.
Maar dat het kind met ADHD of autisme wel goed mee kan draaien.
Precies, en de veiligheid en de structuur ervaart die het nodig heeft.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk zeg je tegen ouders, hè, probeer inderdaad een structuur te bedenken. Die aan de ene kant fijn is of gewoon is.
Ja.
Gewoon, zo gewoon mogelijk is,
ja,
eigenlijk,
ja,
voor, voor de andere kinderen. En tegelijkertijd de rust en de structuur biedt voor het kind dat het nodig heeft.
Ja, ja.
Ja. Ja. Nou ja, en tegelijk denk ik ook alweer, oh, wat is dit toch makkelijk gezegd.
Ja, dat is ook zo. En het is ook echt wel, hè, als ik bijvoorbeeld aan broers en zussen denk. Voor hen is het vaak ook wel van belang dat er een stuk bewustwording komt. Hè, dat hun broer of zus met autisme of met ADHD echt een klein beetje anders is. Hè. Dat als ik bijvoorbeeld aan autisme denk, zie je heel duidelijk dat kinderen met autisme de wereld om hun heen heel anders waarnemen als dat wij dat doen. Hè, mensen als niet autistisch zijnde. En ja, wat wij in de praktijk bijvoorbeeld bij Devia wel veel doen, is ook wel in de begeleiding de broers en zussen erbij betrekken. Hè. Hangt er ook wel een beetje van af of die vraag er ook is bij de andere kinderen. Maar het kan wel helpend zijn om kinderen kennis te geven over de problematiek.
Als kennis geeft begrip uiteindelijk.
Ja, ja.
Ja,
ja.
Ja, dat is, klinkt heel logisch, ja. Ja,
ja, en hè, als een kind begrip heeft voor de problematiek, geeft ze dat eigenlijk ook weer grip op hun context.
Ja.
Dus dat werkt gewoon goed. En als het gaat over het kind met autisme of ADHD zelf, is het best wel van belang om te kijken van, ja, in hoeverre is dit kind leerbaar ook? Het ene kind zal daarvoor meer vaardigheden kunnen ontwikkelen als het andere kind. En ja, dan zit je toch weer in dat spanningsveld ook.
En daar is maatwerk dus echt belangrijk.
Ja, 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 dat is echt maatwerk, ja.
Ja, precies. Ja. Hey, en ik vroeg me nog even af. In hoeverre kun je Bijbelse principes gebruiken bij het geven van structuur en dat soort dingen? Of is dat een hele rare vraag?
Ik vind het absoluut geen rare vraag.
Oh, gelukkig.
Nee, ik vind het wel een beetje lastig om concreet te beantwoorden. Twee dingen kan ik er denk ik wel over zeggen. En het eerste, en dat is eigenlijk ook in het algemeen, hè, waar ouders en kinderen mee te maken hebben. Dat je, als je een kind hebt met autisme of met ADHD, hè, of het gaat om het kind zelf, hè, dat er een stuk besef is dat wat er in ons doopformulier staat, hè, aan allerhande ellendigheid onderworpen te zijn.
Mm-hmm.
Dat wordt in je gezin dan opeens heel concreet. En het is ook iets heel blijvends. Het krijgt vorm. Hè, dat gelukkig niet altijd, hè, maar dat deze problematiek echt als een kruis ervaren kan worden door degene die het heeft, maar ook door diens omgeving. Denk ook even praktisch aan de wetten in Deuteronomium en Leviticus. Bijvoorbeeld, hè, dat je een blinde niet moedwillig over een weg met beletselen mag laten gaan. Dat houdt ook wel in zich, hè, dat je toch de plicht wel hebt om te onderzoeken en te leren hoe werkt het, hè, en hoe kan ik mijn kind of hoe kan ik mijn broer of zus daarbij helpen om door het leven heen een stuk steunend te zijn.
Ja, de helpplicht, zeg maar. Ja,
ja.
Gebruik je de Bijbel ook wel in de praktijk, hè, vanuit de hulpverlening, zeg maar? In het reformatorische godsdeel.
Ja, wat je vaak toch ziet is, op het moment dat er sprake is van deze problematieken, zie je dat er ook sprake is van rouw. Bij ouders en als het kind ouder wordt, ook vaak bij het kind zelf.
Grijpt het zo diep in?
Ja, toch in de meeste gevallen wel. Er zijn situaties waarin het redelijk soepel loopt. Maar het overgrote deel, maar dat kan misschien ook komen, hè, doordat dat het gedeelte is wat ook bij ons dan aanklopt, hè, omdat het niet lukt. Zie je toch wel, hè, dat autisme en ADHD zijn pervasieve stoornissen. Dus dat betekent, hè, dat het eigenlijk alle levensgebieden doortrekt, maar dat het ook iets is wat altijd bij je blijft. Je kunt niet zeggen van, nou, vandaag komt het me eigenlijk even niet zo goed uit, dus ik trek het jasje uit. Dat gaat niet.
Nee.
Dus het is iets wat altijd bij iemand is. En ja, dat de praktijk toch wel laat zien dat verwachtingen vaak moeten worden bijgesteld. Hè, teleurstellingen moeten worden verwerkt. En toch ook wel, hè, vaak van de kind, van het kind zelf ook de wens om toch anders te zijn.
Dat is soms
echt heel zwaar.
Ja, we hadden de vorige aflevering ging het over begaafdheid, hoogbegaafdheid. Mm-hmm. En toen hadden we inderdaad in het gesprek er ook even over, hè, een jongetje dat gevraagd werd, wat zou je willen zijn en hoe zou je willen zijn?
Mm-hmm.
En dat, hè, die inderdaad ook gewoon zegt, ik wil gewoon zijn.
Ja.
Dat kom je hier denk ik ook tegen, of niet?
Ja, enorm. En dat zie ik eigenlijk bij autisme wel wat sterker naar voren komen als bij ADHD. Bij autisme zie je vaak ook wel dat kinderen, zeker als ze ouder worden, moeite hebben met de diagnose. Het er niet mee eens zijn of zichzelf er ook niet in herkennen. En zich daar ook heel erg tegen verzetten. Wat ook heel begrijpelijk is eigenlijk. Mm-hmm. Vanuit de wens om ook gewoon te zijn. Yeah. Als ook het scheldwoordachtige stigma, wat er toch wel nog steeds aan hangt, waar kinderen wel mee geconfronteerd worden.
En mee gepest worden wellicht.
Ja, ja. Want doordat zij moeite hebben met afstemmen, vallen ze snel buiten de groep. Ja. Ze doen steeds de ervaring op dat ze niet aan verwachtingen kunnen voldoen. Dat ze net de ander niet goed kunnen inschatten. En daarmee de plank misslaan met wat ze doen. Bij ADHD zie je dat wat minder. Je ziet vaak wel dat kinderen buiten de boot kunnen vallen. Doordat ze bijvoorbeeld hun gedrag niet goed kunnen afremmen. Andere mensen in de reden vallen als die iets aan het vertellen zijn. Of iets anders beginnen. Of een vraag beantwoorden waarvan de vraag nog helemaal niet is afgemaakt. Dat andere mensen dat vervelend vinden. En dan zie je vaak bij kinderen met ADHD dat zij heel vaak negatieve feedback krijgen van hou daar eens mee op, doe het dus niet. En die kinderen betrekken zich dat ook op zichzelf. Ja. Trekken dat eigenlijk naar hun zelfbeeld toe. En ja, dan zie je eigenlijk ook wel die rouw waar ik het net over had, maar het ziet er eigenlijk net iets anders uit.
Ja, precies. Nou ja, de Bijbelse noties zijn dan vooral ook van belang voor de mensen om kinderen met deze stoornissen heen.
Ja.
Denk ik.
Ja,
geduldig zijn, zachtmoedig. Geduldig met de gebreken van een ander.
Ja, en dat valt niet altijd mee. Want kinderen kunnen soms heel, heel hardnekkig zijn in bepaald storend gedrag. Of hardnekkig is eigenlijk niet helemaal het goede woord. Moeilijk te corrigeren.
Vasthoudend.
Dat vraagt heel veel van je geduld als ouder. En dat ouders vaak ook op hun tenen moeten lopen om het allemaal rond te breien in hun gezin. Vooral omdat het kind eigenlijk met alle energie die in hem of haar is, toch de aandacht vraagt en tegen regels ingaat of moeite heeft om een aanpassing te doen. Ja, dat.
Leuk dat je luistert naar deze EdD-podcast over christelijke opvoeding. Elke week praat ik met een interessante gast over een nieuw onderwerp. Abonneer je op deze podcast, zo mis je geen enkele aflevering. Ja, heb je praktische tips voor ouders om het gesprek met andere kinderen aan te gaan als het gaat over de stoornis van broer of zus?
Geef allereerst, denk dat heel belangrijk is, ruimte aan emoties die bepaald afwijkende gedragingen bij de andere kinderen oproept. Erken ook dat die emoties logisch zijn, bevestig dus je andere kinderen daar ook in. Waak er daarbij dan wel voor, dat het niet wij tegen hem of haar wordt. Zodat je een soort eenheid vormt tegen degene die autisme of ADHD heeft. Mm-hmm. De andere kinderen educatie aanbieden of bijvoorbeeld een cursus laten volgen of een stukje brussenbegeleiding.
Dat is de kennis waar je het net over had. Kennis en begrip die bij elkaar horen.
Ja. Ja. En ouders weten soms zelf ook heel veel. Want ik zeg wel eens van niet wij zijn de experts, maar het zijn eigenlijk de ouders. Je reikt ook als hulpverlener eigenlijk bepaalde knopjes aan. Maar zij moeten het doen. Zij kennen hun kind vaak het beste. En daarmee kunnen ze vaak ook heel goed gedrag wel naar de andere kinderen vertalen. Als ze maar weten hoe ze dat moeten doen. En wat je als gezin gezamenlijk ook wel kunt doen is probeer te letten op je communicatie ten opzichte van het kind met autisme of ADHD. En daarmee bedoel ik eigenlijk je bent snel geneigd om een kind te corrigeren. Bijvoorbeeld van niet rennen op de gang. Niet met de deur slaan of wat dan ook. Maar het voor hetzelfde geld kan je zeggen, wil je lopen alsjeblieft?
Oh, ja.
Dus dat je hem eigenlijk anders loskoppelt.
Positieve benadering.
De deur rustig dicht doen alsjeblieft. Dus dat het net even iets anders is dat het kind een correctie krijgt.
Ja. Dus niet 100 keer op een dag niet hoort.
Nee, precies.
Ja, het zijn kleine dingetjes. Maar ja, en tegelijkertijd vraagt dat ook wel continu alertheid van ouders. Hè?
Ja, dat vraagt echt veel.
En bakken energie.
Ja.
Ja. En nog meer tips?
Ja, wat ik ook wel zou willen zeggen is, schroom ook echt niet om hulp te vragen. Want dat is soms wel, dat je wel ziet dat ouders soms heel lang door modderen. Soms komt dat ook een beetje voort uit het gevoel van we moeten het toch kunnen. Een beetje een faalgevoel bij ouders.
Soms dat was een vraag van mij, van in hoeverre speelt schaamte een rol bij de hulpvraag vanuit ouders?
Ja, dat zie je dus wel. Dat soms speelt. Maar het verschilt ook wel. Wat ik net zeg, van ouders denken vaak wel dat ze gefaald hebben bijvoorbeeld, of falen in hun opvoeding. Maar wij zeggen bij Devia dan altijd, het is geen gebrek aan goed ouderschap of aan vaardigheden, opvoedvaardigheden. Maar voor deze problemen heb je echt specifieke kennis nodig.
Dus
dat is ook het eerste wat je dan gaat aanpakken. Van weten wat er speelt, weten wat er aan de hand is. En eigenlijk weten wat er op het gebied wat je niet kunt zien aan de hand is.
Zou het dus helpen om te zeggen tegen ouders, je vraagt geen hulp bij de opvoeding, maar je vraagt kennis?
Ja, eigenlijk wel ja. Ik denk dat dat een hele goede is. Ja. Want je ziet vaak ook wel dat op het moment als je dat gaat doen, of in thuisbegeleiding, of dat ouders met hun kind consult komen halen. Zie je ook vaak op het moment als je educatie gaat geven, dat het kind soms ook zelf dat ben ik, zo werkt het bij mij. Maar ook ouders echt zo in de A's en de O's vervallen. Yeah. Ja, dat klopt, dat is mijn zoon of dat is mijn dochter.
Veel herkenning.
Ja, ja, en dan zie je opeens ook weer dat ze soms opeens bepaalde moves wel kunnen maken in hun opvoeding. Yeah. Dat is wel heel mooi om te zien. Aan de andere kant zie je ook wel eens, en dat komt vaak wel een beetje voort uit een soort wanhoop. Als kinderen ouder worden, en zeker bij autisme, zie je best regelmatig heftige woede-uitbarstingen waar ouders tegenaan lopen. En soms kunnen ouders daardoor zo tot wanhoop gedreven worden. Dat ze het kind als het ware bij de hulpverlener brengen van alsjeblieft los dit voor ons op.
Oh ja.
En dat kan ook niet.
Nee, precies. Nee, want ze zullen het toch altijd samen moeten doen.
Ja, ja. Ja. Dat.
Ja. Hey, ik wil eigenlijk, voordat we naar het antwoordapparaat gaan, nog iets positiefs erin brengen.
Uh-huh.
Kijk, een kind met ADHD staat te boek als druk, ingewikkeld, soms zelfs lastig. Zo worden ze ook wel eens genoemd, hoe onterecht dat misschien ook is. Maar deze kinderen hebben ook vaak veel energie. En kunnen dus ook een heel positieve rol hebben. En hoe kun je als opvoeder deze eigenschappen nou op een positieve manier stimuleren?
Door de focus te leggen op kwaliteiten van deze kinderen. Je ziet bijvoorbeeld bij kinderen met ADHD zijn vaak op sociaal gebied wel heel goed. Ze hebben een heel goed aanvoeletje, zeg maar. En beloon ze daarin ook. Of geef ze daarin ook een soort regietaak bijvoorbeeld. Wat ook vaak wel fijn is voor deze kinderen, en dat geldt zowel voor kinderen met autisme als met ADHD, dat je echt meer gaat zitten op de motivatie. Kinderen zijn vaak wel enorm gemotiveerd om iets te willen doen, en om iets goed te willen doen. Dus we zijn zelf nogal gericht van, hij heeft het goed of hij heeft het fout gedaan. Dus dan ben je een beetje resultaatgericht.
Ja.
Maar als je echt meer procesgericht kijkt, hoe is de inzet geweest? Hoe gemotiveerd was mijn kind? Je gaat daarop richten. Dan geef je de kinderen ook gewoon een stukje zelfvertrouwen. En ook dat het zin heeft om ergens de best voor te doen. En bijvoorbeeld bij autisme zou je daarnaast ook kunnen richten op, deze kinderen zijn vaak heel goed in detailwaarneming.
Zeker. Ja. Zien dingen die anderen totaal over het hoofd zien.
Ja, precies.
Ja.
En dat ook, daar ook oog voor hebben en dat ook uitdiepen.
Ja. Mooi. Hey, het onderwerp waar we nu over praten is door een luisteraar van deze podcast aangedragen. Ze stuurde niet alleen het idee, maar ook een vraag die gaat over een van haar kinderen. Ze sprak hem in op ons antwoordapparaat en hier komt hij.
Wij hebben een zoon met ADHD zonder hyperactiviteit. Hij gebruikt medicatie, maar mijn man en ik worstelen al een poos met de vraag of we hier wel mee door moeten gaan. Want we horen dat een dieet ook kan helpen. Wat is hierin wijsheid?
Ja, ADHD en medicatie. Daar zul je vast wel iets over kunnen zeggen.
Ik moet wel beginnen. Ik ben geen psychiater, dus ik mag geen medicatie voorschrijven.
Mm-hmm.
Dat mag alleen een psychiater of een klinisch psycholoog doen. Maar in adviserende zin kan ik er wel wat van zeggen, denk ik. met die slag om de arm van wat ik zojuist zei. En je adviseert bijvoorbeeld wel eens als therapeut, hè, als je ziet dat de problemen bij over- en onderprikkeling heel groot zijn. Dan ga je wel eens adviseren van joh, ga eens nadenken over medicatie. Het eerste wat ik zou willen zeggen is, ik ken de zoon van deze mevrouw natuurlijk niet. Maar onderzoekers, is de kwaal erger dan het middel? Hè? Van waar is hij deze medicatie voor gaan gebruiken? En welke bijeffecten heeft hij bijvoorbeeld? Hè? Of welke bijwerkingen heeft hij van deze medicijnen? Hè? Zet dat eens tegenover elkaar weg.
Ja, want dat lijkt er een beetje onder te zitten, hè? Onder de vraag.
Ja,
van, dat er toch iets van bijwerkingen zijn en dat ze er eigenlijk toch wel graag vanaf zouden willen.
Ja, precies. Ja. En het is ook wel bekend, hè, dat wat bij ADHD veel wordt voorgeschreven is methylfenidaat. Valt onder de opiumwet, dus dat zegt ook wel iets over de heftigheid van die medicijnen. Ik wou daarmee zeggen, van je ziet heel vaak dat kinderen reboundklachten hebben. Dus op het moment dat de medicatie is uitgewerkt, dat er een enorme toename is van problemen. Hè? Woedeuitbarstingen of extreem drukgedrag.
Zeg maar.
Ja, die dan uiteindelijk heftiger zijn.
Ja.
Dus zet dat tegenover elkaar weg. En zeg je dan van nou, het middel is erger dan de kwaal. Dan is het goed te overwegen van nou, welke alternatieven zijn er dan. Maar zeg je van nee, hij heeft het toch, als het gaat over concentratie en kunnen focussen. Dat blijkt toch wel heel erg pittig te zijn zonder medicatie. Dan zou ik wel adviseren om toch door te gaan. En dat zeg ik eigenlijk omdat er zijn wel diëten die je die aangeraden worden, of kruidenpreparaten, bijvoorbeeld als LTO3, wat ook wel als helpend wordt omschreven. En toch is dat vaak niet voldoende. Maar dat zeg ik nu een beetje op basis van praktijkervaringen die ik heb gezien.
Precies.
Dus dat is wat ik net ook zeg, van ik ben geen psychiater of iemand die helemaal bevoegd is om daar heel inhoudelijk iets over te zeggen. Dus mijn eerste advies zou sowieso zijn, hè, ga daar met je huisarts of met de betrokken psychiater over praten. Hè. Een huisarts kan je doorverwijzen en een psychiater als die betrokken is dat echt een onderwerp van gesprek voor daar. Goed is wel om te beseffen dat bij ADHD is er echt een daadwerkelijk probleem met de prefrontale cortex. Hè. Dus het hersengebied dat achter ons voorhoofd zit. Waar ook aandachtsgerichte de sturing van aandacht, die werking zit daar.
Ja.
En wat ik net ook zeg, als je kind enorm veel last heeft van reboundklachten, bespreek dat dan ook met de betrokken psychiater. Hè, of vraag een doorverwijzing van de huisarts daarvoor. Wat ik wel weet is dat sommige ouders ervaren dat LTO3 dus hun kind wel helpt.
Is dat een soort homeopathisch?
Ja. Of het echt homeopathisch is, weet ik niet. Ik ben zelf altijd wel voorzichtig met dat soort dingen ook adviseren. Dat doen we eigenlijk niet. Het is vaak op initiatief van ouders dat ze gaan zoeken en dat ze daar dan mee komen. Of suikervrij dieet, weet ik ook van ouders die dat geprobeerd hebben.
Maar er zijn voorbeelden dat het dus...
Ja, je ziet dan dat het kan verminderen. Hè? Wat bijvoorbeeld het kind wat de suikervrij dieet volgde wel had aangegeven van... nu besef ik pas dat mijn hoofd altijd lawaai maakte. En het voelt nu net in mijn hoofd alsof je de afzuigkap hebt uitgezet.
Oh ja.
Dus dat effect, hè, er is
dus
wel een
effect. Er gebeurt wel iets.
Ja, er gebeurt wel iets.
Ja. Maar daar is nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. Een wetenschappelijk onderzoek, denk ik, hè?
Naar alternatieven.
Ja, en of diëten inderdaad. Hè?
Ja, dat is een beetje... Ja, dat is wel een beetje in beweging. Je hebt een tijdje geleden ook wel, hoe heet dat ook weer? Die olie, CBD-olie, die veel mensen gingen gebruiken, hè, voor hun kinderen.
Mm-hmm.
En daarvan is wel bekend bijvoorbeeld, hè, dat het ook werkt. Maar dat men ook niet weet hoe schadelijk dat eigenlijk is.
Oh ja, of dat ook weer bijwerkingen heeft voor de lange termijn.
Ja, maar wat ik net zeg, dit is echt wel een onderwerp voor een psychiater of voor een klinisch psycholoog om daar echt een leidend advies en voorschrift in te kunnen geven.
Ja. Nou ja, toch dank in ieder geval voor je reactie op deze toch wel lastige vraag. Ook dank voor dit gesprek. Ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd. En ik hoop de luisteraars uiteindelijk ook. Zo aan het einde van elke podcastaflevering kan ik het niet laten om toch nog één vraagje te stellen. Ja, het is een beetje een gewoonte geworden van mij. Je bent elke dag bezig met deze thematiek. Wat is nou de mooiste kant van jouw werk?
Ja, het mooiste vind ik toch echt wel het meegaan in het proces van mensen. Ja, met alles wat daar ook bij hoort. Het mogen vertalen, hè, als je het hebt dus over deze problematiek. Of het ondertitelen van gedrag. Hè, van kijk, ouders komen met bepaalde problemen. En door hè, dingen dan aan te reiken. Hè, dat je ouders ook weer op weg kunt helpen. Dus eigenlijk weer in het proces kunt helpen. Hè. Soms zijn mensen zo geblokkeerd in de situatie waar ze in zitten. Ja, om dat eigenlijk weer op de rit te krijgen. Dat vind ik gewoon ja, heel mooi om te doen.
Dan zul je ook wel veel dankbare mensen tegenover je hebben soms, of niet?
Ja, ook wel.
Of ervaren ze dat zelf niet zo?
Niet altijd. Mm. En sommige dingen zijn ook heel pijnlijk en dat klinkt een beetje vreemd. Maar ook dat kan soms heel waardevol zijn om mee te maken met mensen. Dat je echt een stuk op iemands levensweg meeloopt. Dat vind ik gewoon wel heel mooi. Ja. Ja.
Nou, veel vreugde daarin toegewenst en sterkte ook.
Ja, dankjewel. Ja.
En nogmaals dank voor dit gesprek. En ook weer veel dank voor het luisteren naar deze aflevering. Nou, opmerkingen en vragen horen we uiteraard graag via podcast@rd.nl. En een mooie review vinden we natuurlijk ook fijn. En ik wil je nog even wijzen op de superhandige nieuwsbrieven die het RD uitgeeft. Probeer ze eens op rd.nl/nieuwsbrief. Volgende week praat ik met Steef de Bruin, hoofdredacteur van het RD, over de beeldcultuur. Welke invloed heeft die op onze gezinnen? En welke argumenten kun je gebruiken in een gesprek met je kind hierover? Ik ga het hem allemaal vragen. Tot dan!